Hey there, it's Michelle Norris. I'm host of a podcast called Your Mama's Kitchen. When I travel, I'm usually looking for a way to find a taste of home when I'm not at home. And one of the things I love to do when I am at home is entertain. And Airbnb allows me to do that. When I was in California recently, I rented a house that had a great kitchen. And when we were sitting around the table, we're all thinking, we're in someone else's house. Someone could be in all of our homes as well. If you have a home, but you're not always at home, you have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com/host.
Tuin, op de burelen van Meer van Dit zijn we op zoek naar iemand. Vertel.
Zeker, Gijs. We zoeken een nieuwe videostagiair. En als ik het goed begrijp, Gijs, best een beetje snel.
Ja, zeker. Het liefst al vanaf mei. Dus ga naar meervandit.nl/vacatures.
En kom er gezellig bij.
meervandit.nl/vacatures.
Gijs?
Tuin?
Laten we nou eens een keer een aflevering maken met gewoon echt een duidelijke, strakke lijn erin.
Ja, ik vind ook, we hebben lekker helder zitten vergaderen daarnet.
Ja.
Vind je dat we echt keuzes hebben gemaakt?
Nou,
denk
zeker,
het wel. Maar
zeker.
Ik weet niet zeker.
Nee, twijfelt toch nog?
Ik twijfel toch nog, maar
denk,
goed.
Als we gewoon wat we net hebben besproken...
doen?
Als we dat gewoon doen, ja, dan is het gewoon een keer lekker zo'n aflevering. Strak, kort, van A naar Z.
Van A naar Z.
Ja,
daar heb ik heel veel zin in. We gaan het hebben over de kleptomanie van mijn moeder.
Ja.
Die mijzelf ook in de greep heeft momenteel. Jij hebt een pijnlijke affaire gehad in de supermarkt.
En eigenlijk heb ik nog een pijnlijke ontmoeting gehad.
Je hebt nog een pijnlijke ontmoeting. En we gaan het hebben over de geweldspiraal.
De grachtgordel zit ons in het bloed.
De linkse kerk heeft ons opgevoed.
Naar het Barlees gymnasium.
Samen zo sterk als titanium.
Jij werd wereldverbeteraar.
En jij podcast een woordwinnaar.
Dit is de stem van de elite.
Voor lekker links, lekker rijk in je witte wijk van te genieten. Teun en Gijs.
Teun en Gijs.
Gijs en Teun.
Gijs en Teun.
Teun en Gijs. Vertel hem alles.
Zo, Teun.
Zo, Gijs.
Daar zitten we dan.
Daar zitten
we. Op de dinsdagochtend.
Ja.
Ja.
Hoe bevalt dat?
Nou, dinsdagachtig.
Ja.
Wat is eigenlijk jouw gevoel voor de dinsdag als dag van de week?
Ja, ik denk dat de dinsdag wel een van de gevoelsarmste dagen van de week is.
Ja, wat moet je met de dinsdag in godsnaam?
Nou, ik vind dat wel prettig eigenlijk.
Ja, ik ben ook wel gek op de dinsdag, moet ik zeggen.
Het is juist zo prettig dat je daar niks mee moet.
Nee. En ja, wat zou het ook heerlijk zijn om daar verder niks mee te hoeven.
Ja, niks moeten en niet hoeven.
Niks moeten en niks hoeven.
Ja.
Zijn de dagen sterk gekleurd voor jou verder qua gevoel?
Maandag is natuurlijk sowieso super gekleurd.
Want?
Ja, dan begint het allemaal weer.
Het spektakel.
Ja.
En
dus het is gekleurd wil niet zeggen dat je er altijd hetzelfde gevoel bij hebt. Dat is het gekke.
Nee, dat is waar.
Ja,
het kan donkerbruin gekleurd zijn of lichtroze.
Ja.
Ja, maar wel echt een duidelijke kleur.
Ja, wel een duidelijke kleur. Woensdag heeft, voor mij is de woensdag, dat is gewoon, dat grijpt terug op de jeugd. De jongere luisteraars weten dat niet, maar vroeger had je de woensdagmiddag. Dan had je dus...
De jongere luisteraar toch ook nog wel?
Nee, maar Gijs, de jongere luisteraar weet niet dat je dan thuis kwam en dat
één dat er dan helemaal niks te doen was?
Nee, dat er dan tv was.
Oh, juist woensdag was er tv, precies, ja.
Dat was het.
Ja.
En dat tintelende gevoel van de woensdag heb ik nog een beetje.
Ja,
Was
file achterwerk ook op woensdag? Dat was sowieso zondagochtend.
Voor mij was dat zondagochtend. Voor mij was ook wel
woensdagmiddag.
Ik associeer woensdagmiddag heel erg met series als Top Cat.
Oh ja?
Ja, de kinderbios.
Maar de kinderbios.
Gaapt hier weer een klein generatie.
Kars van der Meulen? Mijn geheim?
Ja. De Zevensprong.
Zevensprong-achtig, van die NCRV-achtige drama-serie.
Was dat zo'n hele lange man in zo'n soort kinderpakje?
Ja, ook. Ja. Ik weet niet of wie het net... Kars van der Meulen was een beroemd regisseur.
Ja.
Volgens mij was hij getrouwd met Leni het Hart van de Zeehonden.
Nee.
Ja.
Heb ik een heel fout gevoel bij Leni het Hart.
Nou, volgens mij bij Kars van der Meulen... Zou je dat ook moeten hebben? Volgens mij is hij later nog wel in het nieuws gekomen. Moet ik even googlen hoor, want voordat ik valse beschuldiging...
Tot nu heb je gezegd in het nieuws gekomen, dat kan, want hij kan ook gewoon
zeker.
Een woord
iedereen
hebben.
Iedereen kan in het nieuws komen. Ja, er is wel een misbruikzaak over hem geweest rond Kars van der Meulen. Dus maar die, en die regisseerde, ja.
Maar ook bijvoorbeeld van een kloddertje roze hier.
Dat was natuurlijk de familie Knotts. Dat was Hetty Heiting. Dat was ook NCRV.
Ja, dat is goed.
Dat was heel erg goed. Ja. Dat was een soort gestoorde fantasie van Hetty Heiting. Ja. Waarin zij zelf ongeveer alle rollen speelde. Ja. Van oma tot leuk jong huppelend meisje.
Dat was echt goed.
Ja. En Hetty Heiting zie ik nog wel eens door Amsterdam-Oost lopen.
Huppelend jong meisje?
Nou, statige dame op leeftijd, zou ik zeggen. Ja. En ik sprak laatst met iemand, ik zal niet zeggen met wie.
Oh. En, wel buiten de uitzending,
een interview,
toch?
En buiten de uitzending zei hij, ik werd een keer wakker naast Hetty Heiting.
Nee.
Ja. Dat is een goed begin van een verhaal.
Ja, een goed begin van een verhaal. Ja. Of ook een autobiografie.
Of een autobiografie, ja, zeker. Nee, Kloddertje Roze hier, was familie Knotts, was Hetty Heiting. Ja. Dat was inderdaad wel allemaal een beetje in diezelfde vibe zat dat.
Dus dat is woensdag. Donderdag vind ik ook een beetje een kleurloze dag.
Donderdag is een beetje het broertje van dinsdag.
Donderdag
hè?
Is eigenlijk een beetje de dinsdag van de tweede helft van de week.
Ja, je zou dus eigenlijk kunnen zeggen, de maandag en de vrijdag zijn natuurlijk duidelijk het begin en het einde van de week. Ja. Dan begint het spektakel en dan ronden we het spektakel af. Weekend is natuurlijk helemaal zijn eigen fenomeen.
Ja.
Nou, de woensdag is daar echt het midden van. En bovendien
er zijn mensen die zeggen, dan komt Zaagmans.
Dan komt Zaagmans, maar bovendien natuurlijk heel sterk gekleurd door de vrije woensdagmiddag.
Ja.
Ook als vaders die we zijn, natuurlijk vaak diensthebbend gehad op woensdagmiddag. Dienst mag je absoluut niet zeggen.
Nee
hoor, dan
droeg je je steentje bij.
Ja, mag je ook niet zeggen, alsof er iemand anders een huis bouwt en wij af en toe helpen, terwijl we allemaal één geheel zijn en allemaal evenveel doen.
Maar hoe zeg je dit
hoe
dan?
Zeg je het? In de volstrekt evenredige verdeling van taken viel ons de eer vaak te beurt op woensdagmiddag.
Ja.
Toch?
Ja. Maar ook dit klopt natuurlijk niet.
Want
is natuurlijk, je mag natuurlijk niet zeggen van alsof je een huis bouwt en dat jij een steentje bij hebt, maar in de praktijk was dat natuurlijk wel zo. Dus je zou willen dat het volstrekt evenredig was. Maar dat was het. Dus
maar als we dat al in onze taal zo gaan zitten benadrukken, dat we eigenlijk maar gewoon een soort helpende handjes zijn die af en toe worden ingezet. Nee, in plaats van een volstrekt volwaardige.
Maar kijk, dit zit natuurlijk iets van als je het bijvoorbeeld het woord papa dag, dat is natuurlijk het allerergste.
Dat
woord.
Mag absoluut. Of het allerergste dat je zegt, ik moet oppassen op mijn kinderen.
Maar dan zeg je dus in de taal ook, dan vergroei je het ook. Maar als je zegt, dus ik. Maar dus eigenlijk moet je dus iets van uitdrukken van, ik deed het dan op woensdag. Ik had het natuurlijk veel vaker moeten doen, maar ik deed het eigenlijk voornamelijk op woensdag.
Je moet er een excuus bij, een disclaimer bij doen. Ja. Ja, dat het te weinig is geweest.
Zodat je ook zegt van, die heksen droegen pruiken, maar er waren ook andere redenen om pruiken te dragen.
Ja.
Hè, toch, dat heb je wel
mee. Wat zei je in het hele Roaldaal-debat trouwens?
Ja, Ik heb eigenlijk nog niemand gesproken, terwijl normaal gesproken is het debat behoorlijk gepolariseerd, maar ik heb eigenlijk nog niemand gesproken die de ingreep van deze Engelse uitgever
goedkeurde.
Nee, ben jij wel? Heb je daar iemand
over? Anna Woltz hoorde ik op de radio hierover praten, kinderboekenschrijfster.
Hebben ze toch dan lang gezocht, denk ik.
En die praten niet per se helemaal goed, maar die had er wel begrip voor.
Ja, ik vind het echt gewoon volkomen idioot.
Volkomen belachelijk,
ja. Dus ik zag ook ergens van op Amerika van ouders moeten te veel uitleggen. Leg het of kies een ander boek of leg het lekker. Dat is ook je taak als ouder om het uit te leggen. Je gaat ook niet prutsen in het werk van iemand dat gewoon al.
Nee, plus wat natuurlijk ook weer aan de hand is, dat je altijd het gewicht van de taal gewoon verschuift. Dus als je dan in plaats van dik enorm moet zeggen of zo, dan wordt het op een gegeven moment enorm.
Het gekste vond ik eigenlijk nog dat die Oompa Loompas, dat waren dus mannetjes.
Ja.
En nu zijn het mensen. Dus het woord mannetjes is al een fout woord.
Ja, waarom mogen Oompa Loompas geen mannetjes zijn in godsnaam? Ja, wij waren toch ook mannetjes, papa's?
Ja, nee, we waren mensjes.
Mensjes?
Ja.
Nou, deze mensjes hadden op woensdagmiddag vaak niet eens de eer om met onze kinderen te zijn. Maar dat was gewoon in de volstrekt gelijkwaardige verdeling tussen mens waarmee we het huishouden
In de ideaal gesproken gelijkwaardige situatie.
In de ideaal gesproken, die wat mij ook echt ideaal was.
Ja.
Gelijkwaardige verdeling.
Wat vond ik dat toch saai.
Wat?
Nou, om voor met de kinderen naar de speelplaats te gaan.
Oh, ja. Man. Ja. Laten we even gewoon een stukje man de podcast doen.
Ja, heb ik nog nooit geluisterd.
Maar ik ook niet, maar ik neem aan.
Het werd
heel goed beluisterd.
Ja.
En ik neem aan dat ze daar veel praten over papa dingen.
Ja.
Over hoe het is om papa te zijn enzovoort.
Ouder. Ik ouder. Zeg ook ouder, hè?
Ouder.
Ja.
Maar wat was het saai? Nou, ik vond vooral het duwen van die schommel. Dat vond ik iets oeverloos.
En er was ook altijd een totale discrepantie tussen hoe lang het kind wilde dat schommelen duurde en hoe lang jij zelf dat wilde.
Ja. Ja. Ik sprak dan op een gegeven moment, bijvoorbeeld af, ik ga je 15 keer duwen. Ja. Ja, maar dan als je helemaal bij die 15 bent.
Nou, bij de 14 al.
Wat voor kabaal er dan losbarst. Oh, ja. Ja, en dan zag je toch moeders of andere papa's.
Ja.
Vaak moeders die dat die daar een soort eindeloos geduld in hadden.
Die dat van wij zijn nu samen een connectie aan het aangaan.
Ja, en dat mag van mij uren en uren duren.
Ja, ik vond het een hele saaie mechanische handeling.
Hele saaie mechanische handeling.
Ja.
Nee, wat dat betreft is is de tijd van papadag voorbij.
Ja.
Hè, voor ons.
Papadag, zeg je nou weer papadag?
Ja, sorry, de tijd dat we met onze kinderen mochten zijn. Saai, niet door. Mochten, maar
saai. Nou, je moesten.
Ja. Taal is zoiets ingewikkeld zitten.
Geworden ook.
Geworden.
Ja.
Lang verhaal kort. De woensdag is gewoon toch echt het midden van die week.
Ja.
Dan hebben we de maandag en de vrijdag aan de uiteindes.
Het is toch goed dat wij...
En de dinsdag en de donderdag, die hangen daar tussenin.
Ik denk wel dat wij toch mensen nieuwe inzichten geven. Je hebt een week. Maandag en vrijdag is het begin en het eind. En de woensdag is echt het midden.
Zit je echt tussenin. Ja. Dinsdag en de donderdag, die hangen daar weer tussen.
Ja.
Nou, dat zullen we voor altijd, zullen onze luisteraars dat nu in hun oren geknoopt hebben.
Trouwens, Gijs,
en weten hoe de week in elkaar
zolang zit. Toen je op school zat, had je daar heel andere visies op. Want dan dacht je bijvoorbeeld donderdag beginnen we met een blokuur scheikunde. En dan was het daarmee een kutdag.
Ja. He? Of, ik weet nog wel, maandag eindigde ik met het 7e en 8e uur Latijn.
Ja, dat is toch ook verschrikkelijk.
Verschrikkelijk, ja. Dan zit je uitgeput, ja.
En dan heb je dus, dan is dat je referentie.
Dan is dat je referentie. Ja. Maar zo heeft iedereen zijn eigen referentie.
Gijs, ik wil even iets
maar heel... dinsdag is vanaf nu onze dag.
Is onze dag.
Dus dat wordt ook weer gekleurd.
Gijs, ik wil even iets tussendoor, maar ik ben vrij vrolijk. Dat mag ook wel eens gemeld. En waar komt dat nou door?
Dat mag in de krant.
Ja, omdat ik vanochtend, Gijs, heb ik 2 broodjes gehaald. 2 witte broodjes. 1 met geelworst en 1 met oude kaas bij gewoon kaas.
Ja.
En dat is, ik wil een klein monument.
Klein monument recht voor gewoon kaas.
Ja, maar echt gewoon voor de ouderwetse broodjeszaak. Zonder gelul, met gewoon goed dik belegd.
Ja.
En het kostte €6,75. En het 2
witte,
broodjes,
het witte bolletje
dat
in het slaat assortiment.
Al helemaal dat nog kan.
Ja.
En ik moest toen ook heel even denken, Gijs, dat ik volgens met jou en Ischa Meijer, denk ik, in die broodjeszaak heb gezeten. Daar op het hoekje van waar hij toen woonde. Dat was ook zo'n goed zaakje was.
Ja, dat was heel. Daar schreef je ook altijd. De
nou, maar
koffie.
Dat soort zaak. Ik bedoel, waarom is alles met pesto en rucola? En ik vind het zoiets iets heerlijks, dit soort broodjes.
Nou, blijkbaar willen de mensen pesto en rucola. Maar gelukkig blijft de gewone broodjeszaak ook gewoon bestaan.
Ja.
En laten we de gewoon kaas koesteren in ons leven.
Ja.
Ik moet zeggen, de gewoon kaas zit er echt al heel wat jaren.
Ja, ik heb wel het idee, jij hebt hem op een of andere manier bij mij
bij mij is dat gebeurd door Benjamin, mijn zoon.
Ja.
Die, want we gingen daar achterloos broodjes halen. En die heeft toen echt op een gegeven moment zijn liefde na die keer voor de gewoon kaas. Van dit zijn al echt lekkere broodjes. En wat is dit een fijne zaak.
Ja.
En dat moment is er ineens een soort gordijn voor me opengegaan. En heb ik ineens gewoon kaas in het volle licht gezien. Dat vind ik, dit is gewoon echt een fantastische broodjeszaak. Ja. Waar je gewoon echt hele lekkere broodjes kan halen. En laten we hem eren en prijzen.
Zoals er vroeger op dat andere hoekje ook zo'n goede broodjeszaak zat.
Ja,
waar ze ook
zeker
broodjes speculaas verkochten.
Waar nu een deuner zit.
Ja, dat is een stinkdeuner.
Ander soort broodjeszaak.
Ja.
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 Nee, maar
dus eerst duw je die kinderen. En dan open ze zijn gordijn voor jou later.
Ja. En jouw hele humeur is dus bepaald.
Ja, zo simpel.
Zo simpel kan het zijn.
Ja.
Wat is het leven toch iets ingewikkelds, hè? En iets simpels tegelijkertijd.
Ja, het is wel zo dat ik dacht, ik was een beetje moe. Maar waar ik nu zin in heb, is gewoon kaas. Dus ik wist wel al waar de beloning lag en wat mij de...
Ja, dat is eigenlijk al stap 1 op weg naar een gelukkig leven.
Ja.
Als je gewoon diep in jezelf kan voelen waar de beloning zit die je uit het dal gaat helpen.
Ja,
ja, maar dat is... A, is het een kunst om te weten wat dat is. En B, soms is hij er gewoon niet, die beloning.
Nee.
Toch, Tuin?
Soms is hij er niet. Ja, het kan ook nog dat je denkt, daar zit de beloning en dan zit hij daar niet.
Ja, ja. Dat je denkt van bijvoorbeeld een lekkere massage.
Ja.
En dan neem je een lekkere massage en lig je tijdens die massage tijd te denken, is dit het nou?
Maar
ik moet er nu wel van genieten.
Dat heb jij dus eigenlijk vaak, toch, bij die massages?
Ja, ik vind massages een ingewikkeld ding. Het is aan de ene kant een soort luxe en inderdaad een beloning die je zelf toestaat.
Momentje voor jezelf.
Momentje voor jezelf. Aan de andere kant is het zo opgelegd.
Ja.
En ook zo toch in een hele letterlijke fysieke interactie met een ander, waar weer allerlei ingewikkelde zaken bij komen spelen. Dat het vaak ook een beetje een...
Heb je liever een man of een vrouw?
Maakt me niet zoveel uit.
Nee?
Nee, voor mij zit het probleem ook helemaal niet dat het een soort erotische lading kan hebben, hoor.
Nee.
Het is meer dat ik denk van ja...
Wat zit hij nou aan mij te frunniken?
Nou ja, je hebt toch in een kamer, daar hangt een soort energie in de kamer of zo.
Ja. Voel je die aan?
Denk het wel. Denk dat je altijd aanvoelt. En je zit dan toch de hele tijd met een ander en die hoor je ademen. En denk je van, verveelt iemand zich nou heel erg?
Oh god, ja. Ik voel hier ook wel een soort Seinfeld vibes bij.
Ja, je voelt toch ook heel erg van ja... Oké, ik betaal wel, maar iemand moet nu toch zo heel erg zich inspannen om mij dan die beloning te geven. En mij te laten ontspannen ofzovoort enzovoort.
En dus heb jij het idee van, dan moet ik dus eigenlijk diegene ook een soort beloning geven?
Ja, door echt ontspannen te zijn of zo. Of ook bijvoorbeeld door met kreuntjes op de goede moment te laten horen dat je het heel fijn vindt. Hè? Dat je toch denkt van, ik moet iets van interactie. Oh ja. Zoiets, weet je wel, dat je...
Maar weer niet te veel kreuntjes.
Maar weer niet te veel. Ik wil ook niet het idee geven dat je echt...
Dat je toch een erotische lading...
Ja, precies. Dus, en dan lig je daarover na te denken. Dan is die hele beloning eigenlijk al weg.
Ja,
zou je kunnen zeggen.
En dan krijg je spanning in de rug.
Spanning in de rug. En dan ga je eigenlijk met meer spanning in de rug weg dan je gekomen bent. Maar goed, Tuin. Ja. Beloning vinden voor de blokkade die je hebt en die daarmee wegnemen. Dat is een van de belangrijke dingen in het leven. Ik had, want ik ga nu ook een beetje naar jouw beloning, want mijn week... het probleem is, ik heb eigenlijk een heleboel weekonderwerpen die ik door wil nemen.
Ja, dat is niet goed.
Nee, dat zei je ook. Die zei van, Gijs, dit is onderwerpinflatie.
Ja.
En je hebt toen een parallel getrokken met cadeautjes.
Ja, maar dat heb jij mij dan weer gegeven.
Dat heb ik jou uitgelegd. Als je een heleboel cadeautjes geeft, is dat eigenlijk om te maskeren dat je het ene echte goede cadeau mist.
Ja, of... Ja, of
ja precies.
Eigenlijk kan je bijvoorbeeld een heel goed cadeau hebben, maar het was niet duur.
Ja.
En dan denk je, ik moet er nog iets bij geven.
Ja.
Maar als je dat ene cadeau... Als je toch gewoon vol vertrouwen dat ene cadeau dat toevallig een keer niet duur was, geeft...
€12,50 kostte.
Ja. Ja. En dan gewoon, ik heb nou iets voor je gevonden. Je moet sowieso altijd... Je moet je cadeau ook verkopen.
Ja.
Dan denkt iemand helemaal niet, dat kostte €12,50.
Nee, precies.
Maar ik heb ook wel eens, Gijs, dat is dan wel een soort middelbare schooltijd. Dan ging ik wel eens met een vriend, met Sander en broeder.
Ja.
Ging ik dan naar de Xenos, meestal voor een jarig meisje. En dan kochten wij echt 20 cadeaus.
Ik ging naar de Xenos voor een jarig meisje.
Ja. Lois, als je luistert. Ja. Maar en dan kochten we echt 20 kleine cadeaus. En dan was er dus zo'n feest. En dan zeiden we, mensen, het grote moment is aangebroken. En dan gingen we dus echt met een enorme show die 20 cadeaus geven.
Ja.
En dan was het eigenlijk helemaal geen cadeauinflatie.
Nee, maar dat is sowieso op de middelbare school is een cadeautje al zoiets. Ja, dat is al zo'n gebaar als je überhaupt iets hebt. Dat je dan met 20 cadeaus, een soort Sinterklaasavond maakt je er eigenlijk dan van. Ja. Maar als jij nu jarig bent, kan ik beter jou één welgekozen, al dan niet goedkoop cadeau geven.
Ja.
Dat ik zeg, Teun, ik kom hier met 6 cadeautjes aan zitten, want ik wist het niet echt of zo.
Nee, maar sowieso, Gijs, kijk. Dus één ding is de hoeveel. Ik hou toevallig wel heel erg van 6 cadeautjes.
Ja, ja. Bij jou gaat het heel erg om het uitpakken. Ja. Hè? Ja.
Maar ik vind dus dat sowieso moet je nooit een cadeau presenteren met een soort excuus.
Nee.
Dan keldert de waarde helemaal.
Ja, zo van, ik was bij de boekwinkel, maar daar hadden ze niet wat ik zocht. Ja. Dus toen ging ik maar naar die en die. En toen heb ik dit meegenomen.
Je moet het
Nee, nog niet.
Nee. Maar Gijs,
ja.
Het is natuurlijk eng, want je hebt ook mensen zeggen, ik heb nu iets, echt iets voor jou.
Ja.
En dan krijg je, denk je van, boeddhisme in de polder, hoezo?
En hoe reageer je dan?
Ja, nou ja, bij mij, jij vindt sowieso al dat ik niet echt een pokerface heb.
Nee. Klopt.
Ja, ik denk dat ik dan toch een soort blik van verachting naar zo iemand. Hoe kan je dit nou echt iets voor mij?
Ben je gek geworden? Ja. Daar waar een cadeautje een belediging wordt.
Ja, daar waar een cadeautje een belediging wordt. Ja. Dus het is ingewikkeld.
Ja. Ik heb ook een cadeautje gekregen. Een hele lieve luid. Ik had verteld over de koffiesnoepjes bij mijn oma, die ik met zoveel plezier las. Ik kreeg een DM van iemand die zei, ik sta nu in een Aziatische winkel. Hè? En volgens mij liggen daar de snoepjes die jij zocht. Die, ik zei van, nou, ben heel benieuwd, stuur maar op. Dus ik kreeg een pakket met allemaal bolletjes, plastic enzovoort, waar ze in zaten. En daar zaten dit blikje snoepjes in. Ja, en ik moet meteen al een teleurstellende mededeling
doen.
Het zijn ze niet.
Ik weet welke, ik denk dat ik wel weet welke.
Ja?
Volgens mij, ik zie voor me rood, zwart en wit als kleurencombinatie van het blik.
Zie ik niet per se voor, maar sowieso, kijk, dit zijn ook koffiesnoepjes. Ja. Ik heb ze wel meegenomen, want ik ben gek op koffiesnoepjes.
Maar we gaan ze niet sabbelen tijdens de uitzending.
Oké, dan moet Kees er misschien maar uit, want ik wil toch even proeven.
Ja.
Maar deze zijn te groot. De snoepjes die ik bij mijn oma had, was
maar toch heel lief. Klein, toch heel,
heel erg lief, ja. Echt heel lief, maar het was een kleiner blikje. En de snoepjes die erin zagen, waren echt boonvormig. Zagen er echt uit als koffieboontjes.
Oh.
Het had ook echt zo'n soort sneetje bovenin. Het waren niet die chocolaatjes.
Koffieboontje met een sneetje bovenin.
Koffieboontjes met een sneetje bovenin. Het waren niet die chocolaatjes, hè, ja, die je ook hebt, die boomvorm. Maar wel een beetje zo'n soort vorm hadden ze. En er zat in die boontjes een hele sterke smaak.
Ik
en dan
weet
had ik
je
er liefst drie. En die stopte ik dan zo onder mijn tong. En dan was een soort smaakexplosie.
Ik denk, er is een ouderwetse drogist bij de Nieuwmarkt.
Ja.
Ken je die? Heel mooie oude winkel. En daar hebben ze een enorme
assortiment
aan ouderwetse snoepjes.
Oké. Okay.
Dus daar zou je eens
daar
een keer
ga ik
kijken.
Op safari.
Ja.
Ik weet dat mijn oma ze volgens mij kocht in een soort delicatessenwinkel in de Beethovenstraat.
En is die delicatessenwinkel er nog?
Dat weet ik niet. Ik zal binnenkort even op Beethovenstraat safari gaan. Vind ik sowieso een leuke. Ja, ik vind het lekkere snoepjes, maar het is niet de absolute koffiesensatie waar ik naar op zoek ben. Nou,
ja.
Toch heel lief van de luisteraar.
Ja.
En als iemand anders ook nog koffiesnoepjes vindt en denkt dat ze wel mijn
maar
koffiesnoepjes zijn.
Maar alleen als het dus koffieboontjes met een snee.
Koffieboontjes, ik wil koffieboontjes met een snee.
Ja, Gijs, nou is er dus... jij komt nu met een cadeautje voor mij. Maar nou moet ik even zeggen, jij hebt dit dus in de extra heb je dit aangekondigd. Je zei toen ook van, ik wil het eigenlijk liever in de extra, want dan...
Vrienden, ik schaam me hier een beetje voor.
Schaam me hier een beetje voor. Als mensen dan denken van, goh, wat wordt daar dus kennelijk dingen verteld.
Ja, bij de extra aflevering gaan we echt een stukje dieper, omdat we daar echt onder vrienden zijn. Want moet je namelijk betalend lid worden.
Ja.
En liefde gaat bij ons via de portemonnee.
Ja, en, dus, en dan klappen mensen niet uit de school.
En dan klappen mensen niet uit de school. Dus we kunnen daar echt onze geheime prijs geven. En die blijven dan ook echt onder ons.
Ja.
Moet je even gaan naar petjeaf.com, /teunigheid vertellen alles. Voor €4 per maand. En met deze inflatie wordt dat eigenlijk per maand goedkoper, zou je kunnen zeggen.
Ja.
Want wij stijgen niet mee, hè, met de inflatie.
En daar, in die extra, is sowieso nooit sprake van onderwerpinflatie.
Daar is nooit, dat is een hele zuivere, harde onderwerp. Worden
hoewel in de Instagram was een of andere mevrouw.
Ja.
En die zei, hoe durf jullie dit nog leveren te noemen?
Echt?
Ja, daar ben ik ook...
Keihard tegen ingegaan.
Ja, keihard tegen ingegaan natuurlijk. Gijs, maar vertel nog heel eventjes wat er nou aan de hand
nou ja,
was.
Ik heb dus... Ik was in het radiohuis bij Radio 1. En ik zag daar wat staan. En ik kon het niet laten om het mee te nemen. En nu is het zo...
Je hebt het gestolen.
Ik heb het gewoon gestolen. Ik ben opgevoed door iemand die echt kleptomane neigingen heeft.
Oh ja?
Daar kunnen we misschien zo meteen nog even over
hebben. Ja, leuk onderwerp.
Ik ben zelf helemaal niet zo.
Waarom niet?
Ja, ik ben heel autoriteitsgevoelig. Dus ik ben gewoon heel bang om iets te doen wat niet mag eigenlijk.
Maar omdat je bang dat je betrapt wordt... of dat je vindt gewoon, dit is onethisch, dit kan niet?
Het laatste zou ik in mezelf prijzen. Het eerste is denk ik meer het geval. Dat ik toch bang ben van... oh, straks komt er een agent of iemand die zegt... hey, dat mag niet.
Straks komt,
Ja, en ook bij dat radiohuis, ik denk toch... ja, misschien is het iets heel persoonlijks van iemand of wat dan ook. Maar het stond bij de afwas en ik kon het niet laten staan...
Maar
als iemand in het radiohuis
zijn er ook
dit
twee.
Hoort... Ja, het is een beetje eentje voor jou en eentje voor mij.
Oh, gezellig. Is het voor de nieuwe burelen?
Ja. Als iemand dit hoort en het terug wil eisen... dan mogen ze zich melden bij Guusje en dan...
Ja, ik hou mijne sowieso.
Ja, maar laat ik wel een nieuwe maken. Kijk, dat is die voor jou.
Oh, dat kan je als... Ja, dus het zijn mokken.
Ja, het zijn mokken.
Wow. Oh, ja.
Ja.
Dit is gewoon de mok van Zsa Zsa Murali.
Goed ingelichte kring. Het is een officiële goed ingelichte kringenmok.
Gijs, ja, fantastisch, Gijs. Dankjewel.
Graag
ik ben hier heel
he.
Blij mee. En wat is dan voor jou? Of is het hetzelfde?
Nee.
Oh, deze heb ik ook.
Echt waar?
Want ik ben een keer te gast geweest.
Oh, dan krijg je hem.
Maar hier hoort nog een soort lepel in.
Echt waar? Oh, ja. Nou, die kan je nu kan niet.
Die kan je gewoon een keer steken.
Dit is een Max Nieuws weekend.
Ja, maar het grappige is dat het lijkt ook een beetje een VVD-mok.
Ja, inderdaad. Ja. Zelfde kleurstelling en lettertype.
En Gijs, ik ben hier ontzettend blij mee.
Ja, dit is een officieel... Ja, en goed ingelichte kringen van Shazia Mourali op de zaterdagmiddag is een anker voor ons.
Ja.
Dat is ons favoriete radioprogramma.
Dat is zo cult. Goed. Maar ik zat dus laatst... zaten wij dus als gezinsbreed weer doelloos te zappen.
Ja.
En toen vielen we in een quiz. Dat was volgens mij de quiz waar Matthijs van Nieuwkerk vanaf is gehaald. Of die niet meer
presenteert. Ja, die nu Patrick Lodiers wordt. Ja. Of Patrick.
Nou, en dat heet iets van de connectie of
zo. Ja, de connection.
Ja. En daar was Shazia Mourali, die was daar een van de kandidaten.
Ja.
En die was natuurlijk ooit van...
De zwakste schakel.
Zwakste schakel. Maar zij was nu zelf de zwakste schakel. Dus dat was behoorlijk pijnlijk.
Ja.
En alles aan die quiz was ontzettend pijnlijk.
Echt waar?
Ja.
Dan allemaal?
Nou, alles sloeg volkomen dood. Er werd nergens om gelachen.
Niet spannend?
Het was niet spannend. Het was een beetje van, waar gaat dit eigenlijk over? En ook dat die Patrick Lodiers moest zeggen van... Nou, hier mogen jullie best even omklappen.
Jezus, knip dat er even uit, zou ik zeggen.
En dat het was echt zo dat uit... En dat die Shazia Mourali ook iets... Dat Patrick Lodiers... Waren het de zenuwen? God, ik kwam er even niet op. Terwijl zij dus...
Jarenlang dat, mensen zitten afblaffen als ze een antwoord niet wisten.
Precies.
Ja.
En dat uiteindelijk bij in ons gezin, dat Nathalie zei... Jeetje, wat is dit slecht? Waarom kijken we hier eigenlijk naar?
Jeetje, nou, als dat in jouw gezin gezegd wordt...
Terwijl, als je weet waar wij allemaal naar kijken, 100 jaar lang.
De grootste bagger vinden jullie allemaal heerlijk. Maar ik vind het zo lief dat jullie ook echt gezinsbreed zitten te zappen met z'n allen.
Ja.
Dan is het gewoon zo... Wie heeft dan de afstandsbediening vast?
Nou, het is sowieso... er is altijd iemand... Nou, ten eerste hebben we zo'n box. Nou, iedereen heeft waarschijnlijk zo'n box die... Vroeger hadden we, geloof ik, 2 afstandsbedieningen. Nu hebben we er 1. Maar duurt het sowieso al 10 minuten voordat de televisie aangaat.
Ja.
Dan, terwijl iedereen dat weet, dat zo gaat... is het altijd dat er 3 mensen aan het schelden zijn. Op die ene die aan het... En dan is het ook vaak... Dus eigenlijk wil je niet de afstandsbediening... want dat is gewoon een soort, hoe noem je dat? Een hot potato of zo. Dan is het vaak zo dat er dan... Is er ook nog zo'n bijvoorbeeld dat kleine... Apple TV afstandsbediening waar ik dan...
Dat altijd kwijt is.
Ja, dat is altijd kwijt. Of we zijn iets aan het kijken... en dan ga ik per ongeluk daar mijn bil op liggen... en dan gaat het weer...
Het is een heel gevoelig afstandsbediening. Ja,
en dan schieten we daar dus uit... en dan duurt het weer een kwartier voordat we weer terug zijn. Dus het is met allerlei ergernissen is het...
Dus we maken veel emoties door met z'n allen.
Ja, ja. En dan als ik dan afdien zet, dan roep ik... Godverdomme, wat doe je nou? Dan zeg ik, ja, maar jongens, jullie weten toch dat het zo is? Ja, maar... Nou ja, goed, zo gaat dat.
Wel gezellig.
Wel gezellig, ja.
En dan stuit u dus op programma's als The Connection.
Ja, maar dan wordt dus op een gegeven moment... Kom op, we waren toch een serie aan het kijken... en dan gaan we weer die serie kijken. Ja.
Maar goed, je mok van goed ingerichte kring, zoals het blijkt te heten.
Ja, maar het is natuurlijk gewoon een hele lelijk... Je wilde, omdat je had natuurlijk vroeger het befaamde, geweldige, wel ingelichte kringen.
Zeker.
En dan dachten ze van, dat vinden we dan wel... Ja. Dat vonden we een mooie titel.
Een wanstaltig logo bijgemaakt.
Goed ingelichte kring. Ik vind dat klinkt ook niet,
klinkt
toch?
Totaal niet, maar het is een fantastisch programma.
Ik vind dat Shazia er wel goed op staat.
Zeker, zo'n blikje van... Zit ik hier? Teun, proost.
Ja, proost.
Op het leven. Hoe was jouw week? Ja. Ik wou nog 1 dingetje zeggen, Teun. Ik had vorige week gezegd...
Ja, want je hebt het is onderwerpinflatie, dus je hebt dus eigenlijk niet echt 1 onderwerp.
Precies,
over
ik heb een soort hele rij aan onderwerpen. We hebben nu het koffiesnoepje gehad, de bekers. En nu wou ik nog even reageren op mensen die op mijn verhaal vorige week over Vermeer hebben gereageerd. Ik had gezegd dat ik maanden geleden voor 3 tijdslots kaartjes had gekocht voor de Vermeer
tentoonstelling. Mag niet, mag niet.
Waar is ze woedend over?
Hè?
Ja, dat vonden ze asociaal. Ik heb gewoon maanden geleden in de krant gelezen van... die tentoonstelling komt er. Nou, dan wil ik een paar keer heen.
Maar je betaalt toch ook 3 keer?
Ja, ik heb gewoon 3 keer betaald.
Dan moet het museum het zo instellen dat je maar 1 keer een kaartje
precies,
mag kopen.
Dat was gewoon op een moment dat er nog niet die hype omheen was.
Ik vind dit wel je beste onderwerp eigenlijk. Ja.
Ja, maar ik denk ook een beetje boze mensen op Twitter... om die nu hier helemaal te gaan. Maar ik wilde dat toch even kwijt. Ik dacht van, sorry hoor, als dit was... En ging ze ook nog zeggen, misschien te dicht bij het vuur, ging eentje zeggen.
Hè?
Ja, alsof ik een soort speciaal privilege had gehad... dat ik die kaartjes had gekocht.
Nou ja.
Ja.
Nee, ja, ik vind
gek, hè, hoe mensen denken.
Ja, ik vind het belachelijk.
Dit is de stem van de elite.
Tuin, hoe was jouw week?
Nou, Gijs.
Ja.
Ik was in de supermarkt... En er was een mevrouw die keek me al de hele tijd een beetje aan. En op een gegeven moment, ik dacht, wat zit die vrouw nou te kijken? Maar dat gebeurt wel eens. En toen op een gegeven moment zei ze, ja, ik wil toch even vragen. Bent u? Ik dacht, nou ja. Ik zei, ja. Thomas Erdbrink?
Ja.
Oh ja, zeker. Nee. Oh nee, sorry, ik zeg het fout. Dus bent u? Dus, oké, nou die herken me van televisie. Bent u onze man bij de Taliban? Dacht ik, fuck, nee, dat ben ik natuurlijk helemaal niet.
Nee.
Ik zei, nee. Oh ja, want ik heb die aflevering gezien en ik vond het zo aangrijpend en ik wil helpen. En ik dacht, ja, fuck, wat, ja. Ik word best vaak voor Thomas Erdbrink aangezien.
Ja? Maar ja, zit ook wel een beetje in hetzelfde soort.
Maar het punt is, Gijs, Thomas Erdbrink is toch een stapje hoger dan ik. Dus het is altijd een beetje, het is dus ook voor alle mensen.
Het is altijd een teleurstelling. Het is altijd een teleurstelling. Dat je het niet bent, ja.
Dus ja, toen sputterde ik nog wel eventjes dat ik ook wel van de televisie. Ja, want ik denk toch. Ja, ik weet niet hoe het precies werkt, maar ik denk toch dat hij.
Dat er een soort televisielampje gaat branden.
Dat er een televisielampje gaat branden. En dan denken ze volgens Kuifje en Baartje.
Ja, Thomas Erdbrink.
Dezelfde leeftijd. Ja. En dan denken ze Thomas Erdbrink.
Ja, en dan ben je de sigaar.
En dan ben je de sigaar. En dan ga ik toch wel weer als een soort.
Geslagen hond druip je af.
Fuck, ik ben niet Thomas Erdbrink.
Ik moet zeggen, dit is ook de anekdote die beroemde mensen gebruiken om te zeggen van, zo beroemd ben ik helemaal niet. Ik zit te lezen in het boek van Ivonia, want die ga ik morgen interviewen.
Maar vind je dat echt, wat wil je hiermee? Het is.
Nou, het is.
Vind je het eigenlijk een soort.
Het ligt tegen de Humblebrag aan.
Ja, maar het gek is, ja, zo bedoel ik het toch
eigenlijk. Nee, dat weet ik, maar het is toevallig dat ik net ook Ivonie zijn boek dus aan het lezen ben.
Ja.
En dan, die vertelt hetzelfde verhaal van, ik kwam bij de balie van Endemol en ik zei van, wilt u Joop van de Ende zeggen dat ik er ben? Mijn naam is, nee, ik weet het. Jongens, kunnen jullie Joop bellen? Hans van der Tocht staat voor mijn neus.
Ja.
Nou, dat verhaal. Ja. Ja, is blijkbaar iets wat meer mensen overkomt.
Ja, of ik ga helemaal geen televisielampje aan. Mensen denken gewoon echt dat ik Thomas Erdbrink ben.
Ja, je zit in hetzelfde vakje als Thomas Erdbrink.
Ja.
En je voelt je een geslagen hond omdat je dan, omdat je toch nietig voelt vergeleken met Thomas Erdbrink. Of is hij ook typisch iemand met wie je niet in de war gehaald wil worden?
Nee, dat is ook vervelend.
Ja.
Want er zijn ook mensen die vinden bijvoorbeeld dat ik op Kluun lijk.
Ja, precies.
Ja.
En dat komt harder aan.
Dat komt harder.
Ik ben wel eens voor Robert Vuijsje aangezien.
Ja, komt ook harder aan.
Ook niet per se, waar je heel vrolijk van wordt.
Nee, maar dus. Maar,
met alle respect.
Maar dus je denkt wel dat er een lampje aangaat. Ik bedoel, dat je denkt niet dat ze gewoon willekeurig andere mensen die misschien wel meer op Robert Vuijsje lijken.
Die ook een beetje gezet zijn.
Die ook een beetje gezet zijn. Die ook een beetje gezellig groot zijn.
Groot zijn, ja.
Dat die daar ook worden aangesproken.
Ja, dat weet ik niet. Of er misschien
dat
toch
een soort BN'ig lampje.
Soort herkenningsglans van dit is iemand die je moet herkennen.
Ja.
Om je heen hangt.
En dat ze dan denken, oh, wie is het?
Maar wie is het in godsnaam?
Ja.
Ja. Ik denk het wel eerlijk gezegd dat er zoiets aan
maar
de hand
het zou
is.
Ook ik wil trouwens ook niet kijk wij vinden natuurlijk Humblebrag vinden wij wel ongeveer het gênantst wat er is, maar het wil niet zeggen dat wij er ook vrij van zijn.
Nee, zeker niet. In iedereen schaalt een Humblebragger, zou ik willen zeggen.
Ja. Oké.
Teun en Gijs, nu komt reclame.
Teun, ik moet je even aan je taas trekken.
Trek maar aan mijn taas.
Afgelopen zondag was een grote dag, want er is een geweldige nieuwe voorstelling in première gegaan. Je weet er alles van, Teun.
Ja, natuurlijk weet ik er alles van. Ja. Ik krijg er ook een heerlijk nostalgisch gevoel van. Wij lazen dit boek, hè, als boek op de basisschool. Ja.
Met mijn kinderen heb ik de film gekeken.
Ja, en nu komt er dus, Gijs, een familievoorstelling van De Scheepsjongens van Bontekoe. Je kent het dus nog wel, de klassieke avonturenroman over drie scheepsjongens die meegaan op een VOC-schip naar Indië.
Oh, Teun, het is zo'n klassieker. Het is zo'n verhaal wat we allemaal in ons hart gesloten
Johan
hebben.
Johan Frisjes.
Ja, en nu brengt theatergroep De Jonge Honden dit verhaal naar het toneel. Ja. En dat werd tijd ook
vind
een keer
ook,
dat het naar
het toneel. Er is een film. Waar,
ja, dan kan je met de hele familie kan je daar naartoe. En dat is gewoon hartverwarmend. Ja. Je komt oren en ogen tekort.
Dat is jammer.
Want het zou zomaar kunnen. Ja? Dat je een gevecht gaat zien met een heuse panter. Of dat je in een zeestorm terechtkomt.
Je
hoeft niet echt bang te zijn daarvoor, want het is allemaal gedaan met videokunst.
Oh, gelukkig.
En wat helemaal fantastisch is, er zit ook En daar maakt mijn hart echt een sprong van. Er zit live muziek in.
Ja.
Er speelt er echt de muzikanten.
Maar Gijs, hè, ja. het ligt wel een beetje gevoelig allemaal, ja. vind ik. Want ik denk, VOC-schip, Indië. Is dat allemaal nog wel van deze tijd? Nou ja, maak je geen zorgen. Want Gijs, het mooie aan deze nieuwe bewerking is dat de makers het verhaal helemaal hebben aangepast aan deze tijd.
Ja, en dan denk je, er is misschien alleen maar een kritische laag toegevoegd. En dan zeg ik, nee. Tuin, er is ook nog eens een verrassende nieuwe wending.
Hey.
Dus dat is nog eens een heel nieuw aspect die daar niet scheepje
om. Ik vind het heel fijn als je een voorstelling hebt waar dan ook nog een verrassende nieuwe wending in zit.
Precies.
En dan zeg ik, Gijs, willen jij en je familie, maar niet alleen jij en je familie, maar gewoon al die mensen die nu luisteren.
Met hun
familie. Met hun familie of alleen. Ja. Het kan ook.
Ik zou het met de familie. Ja, maar als je geen familie hebt, kan je ook gewoon in je eentje
precies,
gaan.
Precies, dat bedoel ik. Ik wil met niemand uitsluiten. Nee. Willen jij en je familie ondergedompeld worden in het avontuur van de scheepjongens van Bontekoe? Ga dan naar www.tgdejongehonden.nl.
Ja, voor tickets.
Ja.
www.tgdejongehonden.nl. Daar kan je de tickets kopen. En vanaf deze week tot en met mei in theaters door heel Nederland. Noem je plaatsen als Amsterdam, Leiden, Gouda, Amersfoort, Leeuwarden. Je kunt zo gek niet bedenken of de jonge honden komen erheen. Ik heb er heel veel zin in.
Ik ook. tgdejongehonden.nl.
Scheepjongens van de Bontekoe.
Gewoon lekker links, lekker rechts.
Zou dit nou opgepakt worden door de media, dat jij dit hebt gestolen, Gijs?
Nou ja, het zou me niet verbazen. Als...
Hallo, jongens.
Hallo, man.
Ik ben jongens.
We zaten wel heel verzorgd. Maar... En ik weet ook dat je op dit moment cursus aan het geven bent.
Ja,
hè?
Zit je in de cursus?
Midden in de cursus. Ja, ik ben er nu uitgelopen.
Geef je vandaag cursus?
Aan 4 ongelooflijk leuke mensen.
Is het weer gezellig?
Ja, nee, het is echt zo'n leuk groepje. Echt
oh, wat heerlijk. Oh, wat fijn. Ja. Nou, dan zullen we het niet te lang maken. En heb je ze voorbereid op dat we zouden bellen?
Ja, natuurlijk.
En dat vonden ze niet erg?
Nou, ze kenden de rubriek.
Ja, maar ze vonden niet erg dat hun cursus daardoor nu door onderbroken
werd. Nee, want...
Dat hoort er gewoon bij.
Joeken gaat gewoon door.
Joeken gaat gewoon door.
Ja.
En we zijn net...
Ja.
Ze hebben net hun eerste interviewtje op de band en dat gaan we nu afluisteren.
Oh,
leuk.
Ja,
hey man, ik heb net een cadeautje aan Teun gegeven. Namelijk een officiële mok van het programma Goed Ingelichte Kring van Ghazia Morali. Ken je dat?
Ja, dat programma ken ik natuurlijk.
Dat is fantastisch.
Geweldig, hè?
Must here
is dat, precies. Voor ons ook een anker op de zaterdagmiddag.
Maar ik was ook zo benieuwd naar het cadeautje, want ik hoorde de extra.
Jij bent lid via Petje Af, hè?
Ik ben lid van Petje Af, natuurlijk. Ja. Want anders heb ik een uur geen Gijs op mijn oren.
Precies, en dat Teun, zou verschrikkelijk zijn.
Maar het leukste was, maar ik heb
natuurlijk
ook Podimo. Ja.
Ja. Ja.
Maar wat ik ook zo geweldig vind, dat je Teun hoort uit elkaar spatten gewoon van nieuwsgierigheid.
Als je iets met Teun en een cadeautje hebt, dan is hij... Want dat lijkt jullie best wel op elkaar, man. Want jij hecht ook echt aan cadeautjes.
Heel erg.
Ja.
Maar bij Teun is het ook dat hij het niet verdraagt, dat hij niet weet wat het is.
Weet je wat ook zo is, Hanneke? Als ik een cadeautje krijg, en dat vinden dus cadeaugevers heel vervelend, dan ga ik vaak heel lang aan de verpakking voelen. En dan denk ik van, ik heb misschien ooit wel eens een soort signaal gegeven dat ik dit wil hebben. En dan roep ik, ja! En dan
is het iets anders.
Een pollepel.
Ja.
En dan,
en dan vinden mensen zijn dan heel teleurgesteld dat ik het dus zeg maar een halve minuut voordat ik het heb uitgepakt heb geraden.
Al dan heb je het goed geraden, maar dan is de verrassing van het moment weg.
Ja.
Ja.
Ja, ja.
Ja, maar het is een ernstige zaak. Het is voor jou ook een ernstige zaak, mam, cadeautjes.
Ik vind trouwens
En voor jou ook, want jij bent er juist niet van. Althans, je bent dus...
Ja.
Gijs is heel erg van cadeaus geven.
Ik ben complex.
Nou, niet aan mij.
Hierin.
Ja, complex.
Ik ben complex.
Maar ik zat nog even te denken, Gijs. Ik vind een gestolen cadeau, dat staat toch eigenlijk wel helemaal bovenaan. Dat vind ik ook zo romantisch.
Ja, want ik heb dus dit uit gewoon van een aanrecht in het radiohuis heb ik dit...
Tuurlijk.
Zag ik
tuurlijk.
Dit. Ja, precies. Ja, ja. Want ik heb hier dus heel veel soort gewetensbezwaren, voel ik hierover. Maar ik zei net tegen het, ik ben opgevoed door... door iemand met kleptomane neigingen. En dat heb jij echt,
mam. Als het om unieke asbakken of wat dan ook gaat. Of een stenen bloem van een graf. Ja.
Stenen bloem van een graf. Dat vind ik wel echt ver gaan.
Echt, bijna elke vakantie waar we waren, deed ze gewoon asbakken in Franse cafés. Die deed ze gewoon in haar tas.
Al heb ik ook als kind ook. Ik spaarde asbakken. Die nam ik ook van die mooie grote stenen.
Ricard, waar Martini of Ricard op staat. Ja, precies. Of dan gingen we naar zo'n Frans begraafplaatsje. Dan nam ze allemaal van die soort. Er liggen dan soort hele mooie ornamenten. Ja, volgens jou laag die dan op een vuilnisbelt.
Op de vuilnisbelt, ja. Die waren
ik denk dat Mediacourant nu al 2 artikelen heeft. Hoor. Maar goed.
Nou, jij bent de enige van ons die dat leest. Dus maar,
precies. Maar heb je
toevallig heb ik 2 weken geleden bij Nooit Meer Slapen. Maar die had je al van Mieke van der Wij en Peter de Biedenbeker.
Die heb ik ook gestolen.
Ja.
Voor mezelf.
Weet ik. Want ik had er 2 genomen. Ja. 1 voor jou en 1 voor mij.
Ja.
En toen kwam ik bij jou thuis. Toen paste ik op en toen keek ik in de kast. Er stond er al 1.
Ja. Ja, nee, dat is inderdaad...
Oh, dus je had hem al, die heb je weer ingepakt.
We hebben zoveel... Ja, die stond al in het kastje.
En die heb je net weer ingepakt.
Weer ingepakt.
Dus Gijs heeft er nu 2.
Dus
Gijs
je hebt ingepakt, 2. Je stond al in het kastje, heb je weer ingepakt... en die heb je dus nu eigenlijk weer via mij weer een cadeau aan jezelf gegeven.
Nou ja, ik maak er niet zo'n toestand van.
Nee.
Jongens,
maar Max Nieuwsweekend bekers ook. Maar mam, nog heel even over dat stelen, hè?
Ja.
Want je hebt wel iets kleptomaans in je.
Ja, absoluut. Ja. Ik vind het ook heel erg fijn... Als ik, al is het maar de plastic tas, bij het zelfscannen 1 ding niet betaal.
Ja, precies. Dat geef je jezelf dan cadeau, min of meer.
Ja. En dus het is vaak iets van, de tas waar het allemaal in gaat. Maar dan ben ik toch, denk ik toch zo, A-holding, ik heb je.
Ja, precies. Ja. Maar je voelt niet een soort heel erg moreel bezwaar tegen het ontvreemden van andermans eigendommen.
Ja, als je het zo stelt natuurlijk wel.
Ja.
Dus ik vind het
maar in de praktijk, is weer barstiger.
Als ik ooit bij Teun over de vloer zou komen, zou ik liever niks stelen. Zo'n beker met Gazia Morali, dat zou ik een moord voor doen.
Maar gaat het je dan om het object of vind je het ook
een cadeau?
Geeft je ook nog een soort kick, dat stelen, dat juist iets illegaals doen?
Het geeft een klein beetje een kick. Ja. Een beetje de spanning van, krijg ik een hand op mijn schouder? Ja. Mevrouwtje, mag ik even in de tas kijken?
Ja, mevrouwtje, wat doet u daar? Ja, heeft u de bol? Maar ik ben heel gezagsgetrouw, hè, mam? Hallo?
Ik denk na?
Oké.
Okay. Nou, ik weet het niet.
Ja, ik ben heel bang voor gezag.
Nou, je bent gewoon laf en bang.
Ja, laf. Ja. Laf en bang. Anders. Ja, ik denk dat je ook niks aan mij zou hebben in het verzet.
Nee.
Dan moeten we, bij jou in tuin zijn.
Zo is het.
Nou, mam.
Oké, jongens, ik ga weer aan het werk.
Jij gaat interviews afluisteren. Doe ze heel veel de groeten.
Ja.
En Juco ook.
En bedank ze ook dat we heel even jou even mochten lenen.
Ja.
Oké, mam.
Doe ik.
Hou je hart.
Oké.
Okay. Doeg.
Dag.
Ja, het was kort, maar ik vond het toch bevredigend.
Ja, hè?
Ja. Het is toch weer een klein...
Kijk je in
het wonderlijke brein van mijn moeder.
Ja. Ik heb natuurlijk ook veel gestolen, hè? Maar toch meer in de jeugd.
Je ging altijd op strooptocht met die vriendjes van je, toch?
Ja, en dan ging bij de Bijkorf hadden we een hele truc om het verzamelend werk van Theo Beckman bij elkaar te spelen.
Ja. Hebben we het ook over dat stelen wat mijn moeder toen heeft gedaan van al die Lucky Luke in de hoop dat ze opgepakt zou worden. Toen dat nieuws er was over dat er een soort ondergrond...
Een cel in de Bijkorf
waar je als dief in werd gezet.
Daar
hoopte zij dan in te komen.
Ja, zie je? Dus dat is toch een thrillseeker, die moeder van jou.
Ja, zeker. Dat is ze ook. Ja. Maar dan ben jij dus ook. Want jij vindt met dat stelen ook dat het een lekker gevoel is om gepakt te kunnen worden.
Ik weet niet, want ik was wel heel bang om gepakt te worden. Maar ik had gewoon een soort coach, een vriendje, en die wist er heel... normaal lopen. Dus je moest juist...
Maar dat is het hele moeilijke.
Ja, maar je moest dus juist... De truc was eigenlijk dat je min of meer open en bloot...
Dus je moet niet zo helemaal met een kromme rug om je heen spieren.
Maar onze truc dus was, we hadden een bijkorftas. Gewoon een plastic tasje van de Bijkorf. Daar deden we zo'n boek in. En dan liep je gewoon met die tas de deur uit.
En ging er een alarm?
Nee, volgens mij moesten we wel kijken of... Er zat dan zo'n slip in.
Ja, moet je even kijken of er een slip in zit.
En die even eruit halen.
Ja.
Ja.
En dan gewoon met een stalen gezicht, normaal lopend, de deur uit.
Ja.
Ja. Hey, en ten waar ligt voor jou de morele grens met het stelen?
Nou, het is zoals, ik heb echt nu al best wel lang niet meer.
Oké, het is nu voorbij.
Ja.
Ja.
Ja, er was toch laatst iemand in, die had toch, of was dat die had toch, of was dat Sander Schimmelpenning of zo, die had een soort iets gezegd.
Ja, dat je van best van de Albert Heijn mocht stelen.
Ja,
ja.
En dan was meteen,
omdat ze de woekerwinst maakte.
En daar was weer heel veel gedoe over.
Ja, wat vind je, hoe sta jij erin? Je had toch ook die, ja, die pater die op een gegeven moment zei dat je best een brood mocht stelen als arm iemand.
Ja, dat was Bisschop Muskens.
Bisschop Muskens.
Bij Veldpost. Had hij dat gezien?
Echt waar?
Ja.
VPRO-programma.
Ja, van
Frans Bromet, hè?
Frans Bromet, ja. Ja. Waar Sunny Bergman haar eerste schreden heeft.
Sunny Bergman groot in
zou, is geworden. Het zou best een reportage van haar geweest kunnen zijn. Zoals.
Ja, en Bisschop Muskens vond dat je als armeling best een brood mocht stelen bij de bakker.
Ja.
Ja. En vind jij dat we mogen stellen bij de Albert Heijn dat ze woekerwinsten maken?
Nou... Nee, ik vind dat... Ik vind, ja,
ja, het
ik,
probleem is dat ik denk dat uiteindelijk het stelen hoofdelijk omgeslagen wordt op de mensen die betalen.
Ja, ik geloof... Maar volgens mij was het ook niet zo dat Sander Schimmelpenning dat precies vond. Maar
het was
dat,
volgens mij ook niet Sander Schimmelpenning. Het was een andere opiniemaker.
Sander Tweets.
Ja.
Ja. Ja, nee, het was wel een Sander.
Het was wel een Sander, oké. Okay.
Ja, ja, maar in ieder geval waren mensen die waren daar dus heel boos over. Terwijl het punt van ja, dus over de ruggen van de mensen... Dus wat is het ook weer het is ook zoiets van, als je één iemand vermoordt, ja, dan kan je dus zeg maar levenslang de cel in. Vermoor je er 1000, ja, dan is het gewoon, dan voel je gewoon oorlog.
Ja.
Dus in die zin kan ik de redenering heel goed volgen. Maar het is alleen, ja, je moet ook gewoon je eigen moraal erop nahouden.
Maar hoe geldt die redenering dan voor stellen bij de Albert Heijn?
Nou ja, eigenlijk, kijk, die Albert Heijn, die besteelt ons eigenlijk allemaal.
Ja.
Op een veel grotere schaal dan als iemand een brood zou stelen.
Bij ja. De, ja, precies. Dus als je eigenlijk met z'n allen gegroepeerd bij de Albert Heijn gaat stelen, is het gewoon een daad van verzet geworden. Of een oorlog, zo je wilt.
Ja, nou ja, ik bedoel meer dat wat de Albert Heijn doet, hè, dat is dus gelegitimeerd.
Stelen van ons?
Stelen van ons.
Oh, op die manier. Dus ja. Zij zijn gelegitimeerd aan het stelen.
Maar dat is eigenlijk erger dan als iemand een brood steelt.
Ja.
Maar als jij een brood steelt, dan...
Ja. Dan is het moord en brand schreeuwen. Ja, ja. Ja, precies.
Ja.
Ja. En als we nou van dat stelen iets gegroepeerd maken, dan is het gewoon het ene leger tegen het andere, zou je kunnen zeggen.
Maar dat is dan weer plunderen, hè?
Ja, nou ja, goed. Plunderen op sneaky manier. Okay. Niet dat we joelend de Albert Heijn in rennen om hem leeg te halen.
Ja.
Maar gewoon met elkaar allemaal afspreken. Weet je, die Spaanse peper, die rekenen we gewoon sowieso niet af.
Ja.
Ik vind Spaanse peper altijd het moeilijkste om met de zelfscanner af te rekenen.
Ja.
Ik denk dat, ja, dat is denk ons 55 cent of zo. Ja. Wat ik best veel vind.
En voor moet je hem dan ook wegen? Dan moet je zo'n sticker erop
moet
plakken.
Moet je een hele grote sticker erop plakken? Ik denk dat van, ja, ik leg dit onder in mijn tas. Maar, ook al heb ik een...
Ik denk dat ik werkelijk 1 op de 3 keer word gecontroleerd bij die sales.
Ja, maar ik denk dat die Spaanse peper, die ligt dan onder... Ze kiezen altijd de 5 boodschappen die je gewoon boven in dat tasje hebt liggen. Ja. Ze gaan nooit helemaal naar onder graven om ergens die Spaanse peper nog uit te halen.
Oh, is dit een beetje een soort... geef je de mensen nu advies?
Nou ja, ik geef de mensen geen advies, maar dit is wel waar je, ja, waar je als goud eerlijke zwart werkt.
En dit is ook typisch zo'n product waar Hanneke heel blij van zou worden. Toch net even die Spaanse peper.
Ja, precies. Ja, maar dat ken ik dus wel. Maar ik ben dus zo laf dat ik vind de Spaanse peper ook echt een heel... Ja, dat
vraag
is gewoon te aantrekkelijk om te zeggen. Bovendien, kijk, die Spaanse pepers liggen altijd een soort... Heb je een bak?
Ja.
Die ligt helemaal... Die peilt uit met Spaanse pepers. Ja. Die kosten allemaal 55 cent per stuk. Wat een belachelijk bedrag vind.
Ja, en dat is verkoopprijs, hè? Inkoopprijs natuurlijk voor de Albert Heijn.
Ja, een cent waarschijnlijk. Een cent. Precies. Dus daar denk ik ook van, wat een belachelijke marge moet hierop zitten. Ja. En ik van, ja, dat ene Spaanse pepertje. Wat ze nooit gaan
maar
controleren.
Maar doe je dat dan of niet?
Ja, Spaanse peper
afrekenen.
Ja, Spaanse peper afrekenen heb ik
bloed
echt...
Bloed kruipt niet
echt,
gaan kan.
Ja, heb ik echt moeite mee.
Ja, ja, maar ik denk zelfs, Gijs, dat, want het gebeurt me ook wel eens... dat ik gewoon echt nog bij de kassa afreken.
Ja.
Dan leg je dingen op de band.
Ja.
En dan rij je met het karretje door. En dan ben je dus voorbij de kassa. En dan ligt er bijvoorbeeld nog een bol knoflook in.
Ja. Dan heb je per ongeluk gestolen.
Ja.
Ja, het is natuurlijk ook waanzin, Teun. Kijk,
dus dat kan je met een Spaanse peper ook heel makkelijk doen?
Zeker kan je dat met Spaanse peper ook. Maar het is natuurlijk ook heel gek dat als je zelf scant bij de Albert Heijn of bij een andere winkel, dan voel je toch een soort de hele tijd soort ergens iets knagen van... ik kan het ook gewoon niet scannen.
Ja.
Nou, ik doe het dan wel bij bijna alles, behalve bij de Spaanse peper. Maar bij al het andere ding...
Zijn toch, maar ik ga als nu allemaal Albert Heijn-medewerkers luisteren... en dan zeggen en dan gaan controleren... is ze allemaal als eerste naar die Spaanse peper gaan zoeken.
Dat er nu een soort missieve vanuit Ahold komt... van met zo'n foto van mij... en kijk of hij geen Spaanse pepers onder in zijn tasje heeft zitten. Ja. Maar als je langs zo'n cachère gaat... heb je dus eigenlijk nooit die soort die knagende vraag... Terwijl je kan daar natuurlijk net zo makkelijk gewoon iets onder in je kar laten liggen.
Eigenlijk is het toch weer een lifehack van jou. Dat? Steel langs de kassa.
Nou ja, ik snap niet waarom het langs de kassa stelen geen vraag is. En met de zelfscan dat het toch altijd een soort
Ik denk aan dat die kassier. Laten we het alsjeblieft genderneutraal maken. Maar dat die wel de opdracht hebben om ook in je karretje te kijken. Maar dat ze dat natuurlijk niet doen.
Nee, natuurlijk doen ze dat niet. En dan nog kan je toch altijd een beetje zo onder wat... Ja,
ja.
Ja, maar het zijn toch die prikkende ogen die dat...
Nou, mijn theorie hierover, Gijs, is er wordt natuurlijk veel meer gestolen bij die zelfscan, omdat het makkelijker is. En dus dat ze daar dan hun aandacht op richten... En dat het dus daardoor nu makkelijker is om bij de kassa te stelen.
Ja, ja. Ik denk dat de aandacht bij de kassa verslapt is. Ja,
ze denken natuurlijk niet van, ja, mensen, ja, gaan niet, mensen, kijk, denken, mensen die willen stelen, die gaan naar die zelfscan.
Mijn theorie is... Ja, ja. Mijn theorie is dat het bij allebei even makkelijk is om te stelen.
Ja.
Dat er een soort...
Er is meer controle bij die zelfscanner.
Ja, maar ik denk dat bij allebei mag. En ook bij die zelfscanner kan je natuurlijk dan alsnog de vermoorde onschuld spelen. Ja. Als je iets.
Nou ja, sterker nog, dat is mij gewoon best vaak overkomen.
Ja, precies. Maar goed, ik denk dat het bij allebei even makkelijk is.
Ja.
Maar bij de zelfscan voel je zelfs als rechtschapen burger, die wat wij zijn, toch altijd weer die tijd van: zal ik iets gewoon niet scannen? Zal ik het erop wagen? Terwijl bij de kassa, omdat je dan langs iemand moet daadwerkelijk. Dat je gewoon die vraag je niet stelt. Ja, ondanks dat je dan af en toe toch per ongeluk.
Ik ben nu
stelt.
Toch van plan om binnenkort bij de kassa iets niet af te rekenen.
Ja?
Ja.
De kleptomaan in jou is eigenlijk weer wakker geworden.
Wakker gekust. Ja.
Teun en Gijs.
Teun.
Gijs.
Sigrid Kaag werd opgewacht met fakkels.
Ja.
Ergens in Diepenheim.
Dat doe je niet.
Ik vond het dus heel grappig dat daarna is werkelijk. Ja, weer heel breed op Twitter en alle andere sociale media hierover verontwaardiging uitgesproken. Nou, dat is misschien wel goed. Soms is het ook gewoon goed om met z'n allen even je verontwaardiging uit te spreken.
Ja.
En er waren natuurlijk ook altijd weer een paar mensen die het allemaal aanstellerij vonden.
Johan Derksen.
En Bart Nijman of zo. Dat soort types.
Staat hij ook nog, Bart Nijman? Ja. Ach, wat leuk.
Die bestaat gewoon.
Ja.
En dan was het zo van... maar dus de mensen die er verontwaardigd waren, werd ook heel erg dat ze nu... politici opwachten met fakkels, dat doe je niet. Dat vond ik dan heel grappig, alsof het opwachten van politici met fakkels, of dat een soort gebruik was geworden, waar nu echt een keer een halt aan moest worden.
Terwijl er was gewoon, je hebt gewoon die ene gek.
Gek in die tuin.
In die tuin?
Ja.
En verder is dit nu voor het eerst volgens mij dat politici, een politicus met fakkels.
Zeker. Ja. En ik zou zeggen, politici intimideren doe je niet.
Nee.
Maar ik vond het heel grappig dat het dan zo werd van politici met fakkels opwachten.
Ja, maar weet je wat er nou mij dus... ik was gisteravond bij Jinek.
Ja?
En
was het weer zover?
Het was weer zover. En,
hoe was het?
Nou, wat ik wil even hier iets over vertellen. Want ik liep daar naar binnen. En er staan altijd beveiliging buiten. Ja. En toen was er een man en ik dacht, hey, die ging ook soort naar binnen. En dan dacht ik weet eigenlijk niet precies wie het is. Dus hey, hoe is het? Ja, niet zo goed. Zo. Ja, ik ben weer in het nieuws geweest, maar ze nodigen mij nooit uit. Waarom ik daar dan sta met die fakkel? Ik fuck, dit is gewoon...
Een fakkeldrager.
De fakkeldrager. Die stond daar dus voor de deur. En ik had hem de hand geschud. En zo. Ik dacht, oh, shit. Ik had...
Maar hij stond dus voor de beveiligers.
Ja, dus die beveiliger die stond hem tegen te houden.
Ja.
En die hebben ook de politie gebeld. Van, ja, die man is hier
de
nu.
De fakkeldrager staat hier. Maar jij bent op heel amicale voet met de fakkeldrager geweest.
Kijk, het is altijd zo van... Als je dus naar zo'n talkshow gaat... Dan denk ik ken niet iedereen.
Het is een va-et-vient van mensen. De een is BN'er, de ander is redacteur, de derde is publiek.
Of je weet niet of iemand BN'er is.
Ja,
dat kan zeker. Heel goed.
En, bent u Thomas Erdbrink?
Ja, ja, of je weet dus niet welke BN'er het is.
Ja.
En je gaat dus, als het goed is, samen straks aan zo'n tafel zitten. En dan, dan ga je dus even, dan zet je gewoon de amicale motor aan.
Zeker.
Hè? Ja. We gaan nu samen, gaan we er een
ja, en dat is ook, als BN'ers onder elkaar, hoor je in een club.
Hoor je in een club, ja. En ook al weet je dan even niet wie het is, ja, dan je accepteert gewoon. Ja. Alleen, dit was dus geen BN'er. Dit was, nou ja, het was ook een BN'er, ja, maar niet iemand die...
geen leuke BN'er.
Hij hoort niet in die club.
Nee, precies.
Het was helemaal niet de bedoeling dat hij die
het
club...
Het zwarte schaap onder de BN'ers is hij.
Ja, dus ja. Dat voelde dus eigenlijk helemaal niet fijn dat ik dit...
En wat voor een type was het, de fakkeldrager?
Een, ja, ik weet niet of ik die term nog mag gebruiken, maar een verwarde man.
Ja?
Ja. Ja, gewoon, ja, dat hij daar zo... Ja, en waarom nodigen ze mij niet uit? En ja,
hallo. Ja. Als jij met een fakkel in de tuin van Sigrid K. gaat staan...
Ja, ze willen nooit mijn verhaal horen.
Nee, natuurlijk niet. Nee.
Dus, oh ja, nou, oké. Okay. En toen was dus, kwam binnen, ik zei, ja, die fakkel...
En hoe stelde hij zich aan jou voor? Van, ik ben de fakkeldrager?
Of? Nee, maar hij zei, ik zei, ja, hoe is het? Ja, niet goed, want ik ben weer in het nieuws geweest. Want ze zijn nu met die fakkels. En ik natuurlijk...
en toen zo ja, langzaam maar zeker werd het jou duidelijk... dat dit gewoon de oer-fakkeldrager was.
Ja. Ja, ja, ik bedoel, die zou je toch niet herkennen op zich, de oerfakkel?
Nee, zeker niet. Nee.
En toen was het dus ik kwam binnen en een beetje opgegroeid, jongens, die fakkeldrager staat daar. Ja. Toen zijn er mee bezig, politie en zo. Af en toe ging mensen even door het gordijn naar buiten kijken of je er nog stond. En toen zat ik zo even zo'n beetje zo te praten erover. Zeg van nou, met die redacteur, op een gegeven moment komt dan zo'n redacteur van nou, jullie zijn onderwerp 2 en we gaan dit en dit en dit doen. Ik zei, ik neem aan dat we niet gaan noemen dat die fakkeldrager hier was. Nee, dat lijkt ons zeer onverstandig. Dus we gaan daar zitten. En na 1 minuut zegt Jan Paternotte van D60... Ja, en die fakkeldrager was hier ook.
Echt waar?
Ja.
Ach, Jan Paternotte, hou je mond er eens een keertje.
Omdat dat natuurlijk dan toch... Ja, zo cynisch is het wel. Dat is natuurlijk voor... Want zij hebben nu dus het verhaal van... Kaag is...
Zeker.
Is bedreigd. Heel veel fans is ook natuurlijk... mensen opwachten met fakkels, dat doe je niet.
Nee, politici opwachten met fakkels,
maar
dat doe je niet.
Maar je ziet hier toch ook een beetje de lelijke kant van de politiek. Dat, ja, dat je denkt van, ja, het is helemaal...
Alles is ook een publicitair muntje, ja, uit te slaan.
Dus het is natuurlijk... Eigenlijk voor op zich qua veiligheid en zo helemaal niet fijn om te zeggen dat die man daar stond.
Nee.
Maar ja, Jan had het alweer gezegd.
Ja, toch gebruiken.
Ja.
En nu, ik had ook nog iets lastigs, Steun. Ja. Want Jeroen Pauw had het geloof ik, die was bij Galit en Sofie.
Ja,
en die heeft veel hoon op, ik heb het niet gezien hoor, die heeft veel hoon op Twitter over zich heen gekregen. Omdat hij ging zeggen van, ja, is het niet een beetje uw eigen schuld? Ging je aan Sigrid Kaag vragen, ja. Wat natuurlijk eigenlijk ongepast is. Want ja, goed, ze is een politicus die gewoon haar werk uitoefent. Daar kan je het mee eens zijn of niet. Maar politici met fakkels verwelkomen... Dat
doe je niet.
Dat doe je gewoon niet.
Nee.
Dus dat is wel ongepast. Toen was Mark Rutte stuurde ook weer een tweet om zijn verontwaardiging te delen van... politici met fakkels opwachten, dat doe je niet. Als je het niet met elkaar eens bent, dan ga je het gesprek aan... Punt. Het probleem is natuurlijk dat van die mensen dat zij vinden dat het gesprek niet aangegaan wordt met hen.
Ja, dat is interessant, want ik denk ook. Ja. Heb je die beelden gezien van hoe die dat dus? Ja, het is wel. Ik vond het is, ja, je kan er heel lang over praten. Het is wel toch wel echt interessant hoe zij er ook op afstapt op die mensen en waarbij je dus ook bijna wel denkt dat waar je van overal in campagnetijd kan je muntje uitslaan. Dat voelde ik daar toch ook wel een beetje bij dat ze dacht van het is heel bedreigend, maar goed, was ook politie bij en weet ik
en beveiligers
wat, beveiligers
ja,
dat tegelijkertijd ook een soort inschatting maakt van nou misschien is het ook wel niet zo slecht,
ja, want ze liep langs en toen liep ze eigenlijk terug om echt het gesprek aan te gaan met de fakkeldragers. Ja.
Maar ik dacht had dus wel het idee, want die mensen die riepen allemaal dingen. Ik vraag me af of het gesprek aan te gaan valt bij deze mensen.
Ja.
Dus ik had het idee dat die zaten gewoon in zo'n parallel
universum.
En de overheid is de vijand van het volk. En
ja,
ik bedoel, als mensen dat echt denken, dan
dat denk ik ook. Tegelijkertijd valt de overheid natuurlijk ook wel een hoop te verwijten. Dus niet per se, helemaal niet Sigrid Kaag persoonlijk, maar hoe de Nederlandse overheid de afgelopen jaar gefunctioneerd heeft wat betreft heel warrig beleid bijvoorbeeld, zeker op het gebied van de landbouw.
Ja, maar
van nooit, hoe noem je dat, heldere koffie
klare
schenken?
Wijn.
Klare wijn schenken. Hè, altijd toch ja, maar, aan de ene kant de vrienden van de boeren willen zijn, aan de andere kant...
Het stomme is dat juist D66, zou je kunnen zeggen, die schenkt,
helder is.
Die schenkt nu voor het eerst eigen klare wijn.
Ja.
En dat is alleen klare wijn die de boeren helemaal niet lekker vinden, natuurlijk.
Ja.
En je zou kunnen zeggen dat het dus eigenlijk de schuld is van CDA, VVD, die jarenlang een beetje pappen nat houden.
Ja.
Nu zegt ze van, ja jongens, dat pappen nat houden, dat is gewoon niet
precies, meer houdbaar. Precies, dat moment, door de rechter afgedwongen eigenlijk. Als het aan de politiek ligt, waren ze waarschijnlijk nog eeuwen doorgegaan met pappen en nat houden. Ja.
Dus,
maar de rechter eist gewoon dat er andere dingen gebeuren.
Want hoe heet hij nou van de Telegraaf?
Duk?
Nee, de politiek commentator van de Telegraaf die altijd...
Wouter de Winter?
Ja, die zei ook van ja, ze moeten ook meer met de mensen praten en communiceren. Maar alleen het punt is, de conclusie is al duidelijk.
Ja, precies. Het is heel helder wat er moet gebeuren.
Ja, dus dan kan je het wel allemaal anders communiceren. Ja. Maar ja, die conclusie is helder en die is niet fijn voor die boeren.
Nee, maar het probleem is dat die conclusie natuurlijk al jarenlang helder was eigenlijk. En dat die nooit helder gemaakt is.
Ja.
Ik bedoel, dit is gewoon... Die knoop is gewoon nooit duidelijk doorgehakt.
Ja.
Dus dat is natuurlijk ook wel weer gekmakend.
Nee, dat snap ik. Want het is alleen al dat mensen dan zeggen van... als je allerlei technologische innovatie in je stal aanbrengt... Ja. Kost een paar ton, kan je allemaal weer... de Rabobank financiert het wel.
Ja.
Ja, en dan heb je die investering gedaan. En dan zeg je, ja, sorry. Het
gaat toch niet door, het hele feest. Ja. En het wonderlijke is natuurlijk dat Sigrid Kaag... zo'n soort ideale kop van Jut blijkt te
maar
zijn.
Maar dat snap ik toch niet... Ik snap wel dat mensen zeggen van ja, dit is dus de vrouw die ons leven nu...
Verruineert.
Maar ik snap, dat vind ik toch wat anders dat je zegt van... Het is ook eigenlijk haar schuld.
Ja, zeker.
Dus dat vind ik... Het is wel gek trouwens, Gijs. Ik heb het idee dat Jeroen Pauw ook een beetje aan het afbladderen is.
Jeroen Pauw heeft natuurlijk altijd wel een soort... Laten we zeggen, reactionaire trekjes gehad.
Ja.
Dus nooit echt een soort hele softe links.
Nee, maar natuurlijk ook. Ja, jij zei natuurlijk al jaren van het is eigenlijk oneerlijk dat Matthijs van Nieuwkerk.
Ja, dat is eigenlijk een beetje hetzelfde als met Sigrid Kaag. Die heeft op een of andere manier straalt zij iets uit waardoor ze veel hoon over zich heen krijgt. Matthijs van Nieuwkerk werd als grote graaier gezien binnen het publieke bestel. Terwijl hij zal ongetwijfeld het maximale verdiend hebben van wat wettelijk toegestaan was en misschien nog ietsje meer. Via een constructietje. Maar Jeroen Pauw heeft daadwerkelijk met allerlei BV, zijn TV-BV... en als producent van zijn eigen programma's... nog een heleboel andere programma's... natuurlijk een gigantische hoeveelheid geld binnengesleept.
Ja,
ja.
En ik heb dat dus... Maar goed, er was natuurlijk een heel goed stuk in de Vrij Nederland hierover... waar die een heel zwakke reactie ook op had.
Zeker.
En nu dit... ik heb het idee dat de glans wat dat er wel een beetje afraakt...
Het is een harde conclusie, maar wel een heldere conclusie. Ja. Dat betreft schenken wij heldere, klare wijn hier.
Ja, zeker.
Teun en Gijs vertellen alles.
God, Teun. Wat een reis was het weer.
Ik heb eigenlijk geen idee waar het over ging. Nee.
Het is eigenlijk begonnen met die onderwerpinflatie van mij.
Ja.
Dat ik gewoon met te veel onderwerpen van de week kwam. Nou, het begon natuurlijk al met die hele... Ja, analyse van ons over hoe een week... Dat je maandag, dinsdag, woensdag, donderdag en vrijdag hebt in een week. En daar dan een hele lange analyse van.
Ja.
En dat je ook denkt, Teun en Gijs, waar zijn jullie mee bezig eigenlijk?
Weet je, Gijs, ik heb natuurlijk jarenlang in het televisievak gezeten.
Ja.
En het verschil tussen een goede regisseur en een minder goede regisseur is toch, maak die keuzes.
Ja.
En ik moet zeggen, Gijs, we hebben vandaag niet echt keuzes gemaakt.
Nee.
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 Oh, dat is leuk. Dat is ook
anders hebben we het daar nog even over. Ja. Ja, ja, aan de andere kant, in alle... Ja, 104 voorgaande afleveringen. Welke aflevering zit er in 105? Nee, 100, in alle 109 voorgaande afleveringen.
Nee, 108. 108 voorgaande afleveringen. Dit is 109.
Nee, dit is 110. Er staat
bij mij staat 109, hè?
Ja, bij mij staat er 110
boven. Dat is gek.
Dat is gek. Nou, daar sturen we Guusje op af. Nou, in de 100 plus afleveringen die we hiervoor hebben gemaakt... Ja, hebben we toen zulke duidelijke keuzes gemaakt van tevoren... Ja? Oh, dat is mij helemaal ontgaan.
Nou, ja, het gekke is, wij maken keuzes, maar we maken intuïtief keuzes.
Ah, toen waren we intuïtief heel goed aan het kiezen.
En dan zie je aan het eind van, goh, wat een keuze. Wat zat er weer een klare lijn in?
Ja, klare lijn, een klare, heldere, klare wijn.
Ja, en vandaag niet?
Ja, ik
schaam me
ook. Ik voel
me
ook een beetje rubberig vandaag.
Ja?
Ja, een beetje alsof ik van rubber gemaakt ben.
Maar dat is toch dat is flexibel, toch?
Ja, maar ook niet echt van een keuze. Vind ik, ja. Flexibel vind ik ook niet echt van heldere keuzes.
Nee, ja. Nee. Maar, dat het ook, maar dat je ook af en toe hoort.
Ja, dat ook een beetje. Ja, het is allemaal zo, het is allemaal net niet.
Zou het toch de dinsdag zijn, Gijs?
Ik denk misschien wel. Ja, we zullen dat volgende week, als we weer op de dinsdag gaan opnemen, ja. Zullen we dat... Ja, daadwerkelijk gaan ondervinden.
Ik denk dat we de week daarna
een probleem is.
Dan, ja, de week daarna nemen we waarschijnlijk een nieuw kantoor op.
Zou het echt?
En dan moeten we kijken of hoe. Kijk, stel dat we volgende week kunnen zeggen: ja, het is toch de dinsdag.
Ja.
Maar dan moeten we daarna weer kijken. Want het zijn allerlei factoren, hè, die
ja, zeker.
Moeten we weer kijken. Hoe is het dan op de dinsdag in het nieuwe kantoor? En als dat nou ook weer niet gaat. En dan is jouw
dan
TV-programma ook weer eventjes voorbij.
Oh, heerlijk. Dan moeten we een sportpsycholoog bijroepen. Als het dan nog niet gaat.
Ja, en dan moeten we ook gewoon even heel
erg... Een podcastpsycholoog. Ja, zou daar geen markt voor zijn?
Ja.
Voor iemand die uitgepraatte podcasts weer aan de gang kan krijgen?
Nou, uitgepraat zijn we niet.
Nee, maar dat je toch op een gegeven moment denkt... Ja, het is rubberig. Ik weet niet meer welke keuzes we moeten maken. We kletsen wel, maar het mist die bite van vroeger. En dat we dan een podcastpsycholoog inhuren... die gewoon eens heel duidelijk met ons gaat zitten en zegt... jongens, geloven jullie nog wel echt in jezelf?
En dat we misschien ook iets ons over de leiding moeten uitspreken?
Guusje?
Ja.
Ja?
Van ja, hoe vinden jullie dat dit allemaal geleid wordt?
Ja, precies. En we kunnen daar ook heel eerlijk op antwoord geven.
Ja.
Ja. Ja, en ook van wat willen jullie nou echt?
Ja, en waar willen jullie dat jullie over 5 jaar staan?
Ja, waar willen jullie over 5 jaar staan? En wat willen jullie nou echt?
Ja.
Dat gewoon een podcastpsycholoog dat ze heel duidelijk met ons gaat bespreken. Dat we dan met frisse energie weer kunnen gaan podcasten.
Ja.
Want dit gaat nergens heen, heb ik het idee.
Maar ga jij nou naar 1 rubberige aflevering zo in de put zitten?
Ja, dat kan hard gaan bij mij. Ja, het zijn dagkoers, hè, met jou te spreken.
Het is ook zo, Gijs... Ik begon dus met een goed gemoed. Dat is ook niet goed voor de podcast.
Nee. Nee, zeker niet. Nee.
Ik moet gewoon hier met hangende schoudertjes aankomen.
Misschien kan ik zo meteen even naar de Gewoon Kaas.
Ja.
Om daar eventjes een kleine booster te halen. Ik zie aan je dat je mee wil. Ja, ik wil nog meer broodjes bij de Gewoon Kaas halen.
Ja, ik zit nu denken aan een broodje gebakken ei.
Nou, precies. Dat bedoel ik.
Ja.
Nou, laten we dan gauw afronden.
Ja. Gijs, ik vond ook... De muzikale omlijsting was ook rubberig vandaag.
Ja, maar dan in a good sense. Ja,
ja, rubber soul.
Rubber soul-achtig. Ja, dat ging van... Ja. Wow, wat een lekkere groove.
Ja.
Echt rubberig, man.
Wat een groove, make the move.
Ja, precies.
Ja.
Ja, een lekkere rubberige groove.
Ja.
Zoals altijd verzorgd door...
Hey, Gijs, het kan ook nog.
De ritmesectie uit de hemel.
Wij doen natuurlijk nu dus op dinsdag dit. Op maandag doen we die AD. Het kan natuurlijk ook dat we gewoon ons beste zelf al geven in de AD-filmpjes.
Dat we dan op zijn op dinsdag. Ja. Nou, dat gaan we allemaal de komende weken gaan we dat...
Met die psycholoog bespreken.
Met die psycholoog bespreken. Jan en Kees Groenteman, verantwoordelijk voor de rubberen groove.
Ja.
Vocale. Kiki Jaski.
Kiki Jaski die laat zich nooit meesleuren door dit
Nee,
soort.
Die blijft altijd haar heldere houten zelf.
Ja.
Haar zo'n mooi soort blank houten... Een soort, nou, blank, niet blank, natuurhouten,
ebbenhouten
vrouw vind
ja, ik
haar.
Ja, ik zie het zo. Je hebt, kijk.
Zit er rubberen pilaren, Jan en Kees?
Een beeldhouwer, hè?
Ja.
Het beeld zit al in...
In het marmer.
In het marmer.
Ja.
Of in dit geval in een groot blok hout.
Ja.
En die hoeft het alleen maar...
Dus uit te snijden.
Met zo'n, hoe noem je dat, met een vijzel? Of
ja,
met een... Ja.
Ding.
In ieder geval een beitel en een hamer. Wordt daar dan langzamerhand die Kiki Jaski uit dat blok bevrijd.
Uitgehouden.
En als het dan vrij is, dan zingt ze voor ons.
Ja. Haar mooiste lied.
Haar mooiste lied. Ja.
Ja.
Dan is het tijd voor de
Guusje de Vries. Ook uit een blok hout bevrijd.
Ja, Guusje de Vries, ja. Ja.
Vuur of kersenhout.
Kersenhout.
Ja.
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 Ja, mooi.
Ja.
Gijs.
Als je deze podcast wil sponsoren, als je gewoon een zeer fantastische reclame in deze podcast kwijt wil.
Ja, want zelfs in een rubberen aflevering, jongens, die reclame, die werkt nog steeds een tier.
Ach, als een trein. Ja. Stuur dan een mailtje naar Lieve Guusje, info@meervandit.nl.
Ja. Ga je nu iets uit Rubber's Hole kiezen?
Ik zat net te denken, wat toch een ware waar genoegen is en blijft, is om in de solo platen van Paul McCartney te grasduinen. Het is een solo carrière die volgens mij jaren en jaren lang door heel veel mensen, inclusief mijzelf, onderschat is geweest.
Door dat olijke van hem.
Door dat toch door John Lennon zijn waanzinnige persoonlijkheid, Paul McCartney toch dat een beetje als...
Terwijl ik vind John Lennon als solo-artiest vind ik iets verschrikkelijks.
Ja, ik weet dat je Imagine haat, Teun. Dat zal je ook nooit nalaten om dat te zeggen. Maar goed, Paul McCartney...
Wat verhaal jij ervan, Imagine?
Eigenlijk wel.
Ja?
Ja.
Echt?
Ja. Oh. Ja, ik vind het ook wel een goede boodschap.
Ja, goede boodschap. Boodschappen doe je maar in de Albert Heijn. In de supermarkt. Dan pak je nog iets.
Ja.
Een rood pepertje mee. Ja, goed.
Maar ik vind wel dat Paul McCartney John Lennon eigenlijk ver achter zich heeft gelaten. Hij is natuurlijk super productief geweest, zeker in de jaren 70 en 80. Paul McCartney heeft 3 belangrijke markeringsalbums gemaakt. Eentje toen de Beatles net uit elkaar waren. Dat was een plaat die hij helemaal in zijn eentje heeft opgenomen. McCartney heette die. Eentje 10 jaar later.
Werd dat toen goed ontvangen eigenlijk?
Nee. Sowieso zijn soloplaten zijn bijna nooit goed ontvangen. Met heel veel dédain en weinig sterretjes. En een soort van... Ook Ram, wat gewoon een van de grote platen uit de popgeschiedenis is. Helemaal in de grond geschreven toen hij
maar
uitkwam.
Later niet.
Inmiddels wordt hij omarmd en gehuldigd en bejubeld. Maar Paul McCartney heeft echt zijn tijd nodig gehad om gewaardeerd te worden, gek genoeg.
Een soort Vincent van Gogh.
Een soort Vincent van Gogh, maar dan wel met miljoenen verkopen.
Ja, die wel eerst gewoon al heel erg succesvol was.
Ja, maar het grappige is
geweest.
Dat die Beatles, dat is hem gewoon nooit echt vergeven. John Lennon wel, op een of andere manier.
Dat is wel gek, omdat toch altijd, zoals ik het begrijp, als simpele buitenstaander, werd toch altijd gezegd, ja, dat het allemaal door Yoko Ono kwam, toch, in eerste instantie?
Nou, Yoko Ono werd gehaald, maar Paul McCartney, want die heeft dus bij het uitkomen van die eerste soloplaat, waar ik net op begon, heeft hij een... Daar zat een soort persbericht bij met een nep interviewtje met hemzelf, had hij zelf geschreven, waarin hij aankondigde dat de Beatles uit elkaar waren. Dus toen werd pas voor het eerst bekend dat de Beatles uit elkaar waren. Dus hij werd altijd gezien als degene die de Beatles uit elkaar heeft laten gaan. Is John Lennon geweest. Die heeft gewoon op een gegeven moment tijdens het bespreking gezegd, jongens, laten we ermee ophouden. Maar Paul McCartney werd toch als de kwade genius gezien. Bovendien kwam al dat fenomenaal geformuleerde gal van John Lennon daar nog eens overheen. Waardoor het werd hem gewoon niet in dank afgenomen. En bijvoorbeeld Mark Lewisohn, de grote Beatles-historicus, die constateerde een tijd geleden ook op Twitter dat er al vanaf dat Paul McCartney, weet ik veel, wat 34 was. Dus wat hij aan hem gevraagd was, wanneer stop je? Is het niet een keer genoeg? Ja, er werd ook iets gedaan van, je bent nu over de datum, het is voorbij. Wanneer komen jullie weer bij elkaar? Of wanneer ga je eindelijk eens stoppen met muziek maken? Op een of andere manier
Maar die man is gewoon ijzeren heinig.
Is totaal ijzeren heinig. Ja. En gelukkig maar.
Maar heel even, Gijs, want waarom vond John Lennon het eigenlijk genoeg?
Die Beatles?
Ja.
Of
is het nu te ingewikkeld?
Dat is nu te ingewikkeld. Daar gaan we nog later een keer over. Vind ik wel een goede vraag. Ga ik voor de volgende Beatle-tip ga ik daarover oreren. Het is natuurlijk allemaal maar ook interpretatie. Want er is nooit één helder antwoord op geweest. Maar misschien was het ook wel genoeg. Hè? Je kan het heel jammer vinden dat ze uit elkaar zeggen. Je kan ook denken van ze hebben dit gegeven.
Ja, daarom vind ik het ook zo verschrikkelijk dat John Cleese nu een nieuwe Fawlty Towers gaat maken.
Dat is ook verschrikkelijk.
Dat waren 8 afleveringen, geloof ik?
12.
12?
Zeker 6.
Ja, dat was natuurlijk briljant.
Briljant.
En dat moet je gewoon zo laten. En je weet al van tenzij ik hopelijk niet gelijk heb, maar...
Ja, hij had daar wel zelf een redelijk briljante tweet over. Wil jij die even voorlezen? Want mijn Engels is zo slecht.
I must apologize. I had no idea that the idea of writing a new sitcom with my daughter would cause so much anger and distress. I truly meant no harm. Naively, I thought it might be fun, but I feel terrible about having released this tide of negative emotion. Please forgive me. Nee, dat is heel goed.
Heeft hij ook wel weer een punt. Hè?
Heeft hij ook wel weer een punt.
Ja.
Maar ja, ik denk toch, ik blijf er toch bij.
Ja, terwijl aan de andere kant, stel John Lennon had tijd van leven gehad.
Ja.
Of dat ze nog een keer bij elkaar waren gekomen. Ja. En ze hadden weer een plaat gemaakt, de Beatles. Die ongetwijfeld minder goed was geweest dan alles wat ze in de jaren 60 hebben gemaakt. Ja, toch denk je van, wat leuk dat ze het gewoon weer gedaan hebben. Het is toch ook wel gewoon van levenslust getuigend om het gewoon weer te proberen.
Ja.
Het is een soort filosofische kwestie en een mindfuck.
Ja.
Ja. Maar goed, Paul McCartney is altijd met enig dédain behandeld, vind ik, door collega's en de pers.
natuurlijk die platen verkocht even goed miljoenen. Maar goed, hij maakt dus in 1970 een plaat helemaal in zijn eentje. Alle instrumenten zelf bespeeld. Aan het eind van de Beatles. In 1980, aan het eind toen Wings werd opgedoekt, heeft hij datzelfde kunstje herhaald. Dus McCartney 2, een plaat helemaal in zijn eentje gemaakt. En in 2 jaar geleden heeft hij McCartney 3 helemaal in zijn eentje gemaakt, omdat dat in corona was. Dus omdat er gewoon weinig samengewerkt werd. Er zijn 3 belangrijke punten in zijn carrière geweest waarop hij helemaal zelf een plaat heeft gemaakt. Deze, McCartney 2, is een heel nieuw en origineel klinkende, beetje synthesizer-achtige plaat. Het is trouwens de plaat waar John Lennon, die hoorde hem. Die hoorde dat eerste liedje Coming Up, de eerste single. En die was daar zo door geïnspireerd. Ze waren toch altijd 2 krachten die elkaar, ook toen ze uit elkaar waren, gewoon nog aanvuurden. Dat voor hem het moment is geweest om uit zijn zelfverkozen soort vaderschapsbreak die hij had gehad van een paar jaar daaruit te komen en weer een plaat te gaan maken. Dat is Double Fantasy geworden. Vlak voordat hij vermoord werd, heeft hij die opgenomen. Dus deze plaat vuurde hem aan. En het is natuurlijk een plaat die ik wel eens geluisterd had, maar die ik laatst weer eens echt goed luisterde. McCartney 2. En toen dacht ik, Jezus Christus, wat is dit een goede plaat. Dus ik was er helemaal gegrepen door de schoonheid van de plaat en door hoe origineel die klinkt. Hoe totaal anders dan de wat fantastische, maar pleaserige popmuziek die McCartney daarvoor maakte met Wings. Dit klinkt best wel experimenteel. En ik wou een liedje van deze plaat gewoon puur vanwege mijn hernieuwde liefde ervoor kiezen. En dan kies ik een. Er staan een paar prachtige liedjes op die een soort For No One-achtige kwaliteit hebben. Waterfalls of Summer Days Song. Maar ik kies een liedje waar je echt hoort hoe wonderlijk en experimenteel die toen te werk ging. Tegelijkertijd hoor je ook gewoon zijn totale muzikaliteit erdoorheen. En dat is het 2e nummer van de plaat Temporary Secretary.